Goed, broeders en zusters, leuk er weer te zijn. Leuk dat u er ook allemaal bent. We gaan dit weekend het hebben over de feesten des Heren. En die vinden we in Leviticus 23. Vanavond is het een inleiding. En daarom stel ik voor toch iets van Leviticus 23 te gaan lezen. Leviticus 23, en dan lezen we daarvan de eerste vier verzen als uitgangspunt. Leviticus 23, vanaf vers 1. En er staat, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, de feesttijden des Heeren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Mijn feesttijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal er een volkomen sabbat zijn, een heilige samenkomst. Geenerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een sabbat voor de Heere in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heeren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Tot zover. Het is natuurlijk waard om heel Leviticus 23 te lezen, want het is een prachtig mooi hoofdstuk waar je van het ene feest naar het andere feest wordt gevoerd. Maar vanwege de tijdswille doen we dat niet en mag u dat zelf doen als u daar de tijd voor heeft. Maar we zullen dit weekend met elkaar wel ontdekken dat onder andere Leviticus 23, maar niet alleen Leviticus 23, want er zijn nog veel meer hoofdstukken die over de feesttijden des Heeren spreken, maar ook Leviticus 23 een prachtig hoofdstuk is en dat feesten des Heeren ook een prachtig thema is. Wanneer we naar de feesten des Heeren kijken, dan ontdekken we dat er totaal 7 zijn. God heeft op de kalender van Israël 7 feesttijden gezet. En het is merkwaardig dat die 7 feesten tegelijkertijd een voorafschaduwing zijn van belangrijke profetische gebeurtenissen, maar tegelijkertijd ook een voorafschaduwing zijn van hoe Jezus Christus in ons leven ons voert van feest tot feest tot feest. Het boek Leviticus is het boek der schaduwen. Heel het Oude Testament is een schaduwtijd. Alles spreekt van de komende Christus. Alles spreekt van de heilsfeiten die Christus tot stand zou brengen. De tabernakel, de offeranden, de rituelen, de instelling van het Oude Verbond. En ook die 7 feesten zijn stuk voor stuk heenwijzingen, een schildering van de volheid en het wezen dat in Christus is openbaar geworden. En zo zijn de 7 feesten op de Joodse kalender een voorafschaduwing van alle grote heilsfeiten, waarvan er 4 zijn vervuld en waarvan er nog 3 vervuld moeten worden. Het Oude Testament, zou je kunnen zeggen, is het prentenboek van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, daar vind je de heilsgeschiedenis in geïllustreerd. Het is een objectles van de grote, belangrijke, fundamentele waarheden in het geweldige heilsplan van God. U moet nooit vergeten dat de Bijbel niet zomaar een boek is van allemaal losse teksten, zoals bijvoorbeeld de Koran, en die misschien geschikt is voor een predikant of een dominee of weet ik wat, om een stichtelijk woord te spreken, maar het is 1 geheel, 1 openbaring van 1 machtig heilsplan, wat begint in Genesis 1 en wat eindigt in Openbaringen 22. En je kunt er niets van missen, anders valt de hele boel uit elkaar. U zult niet willen geloven, maar heel vroeger ben ik kind geweest. U ook? En ik weet nog dat ik iets had, dat vond ik prachtig. Ik had een blokkendoos. Dat vond ik prachtig. Als klein kleutertje, als klein peutertje. En ik vond het prachtig met die blokkendoos een hele hoge toren te bouwen. Nou, als het toren bouwen was wel leuk. Maar nog leuker was om als je die toren helemaal had gebouwd, om dan dat onderste blokje ertussen uit te trekken. En dan te hopen dat die toren zou blijven staan. Kent u dat? Dat vond ik prachtig als kind. Maar meestal als ik dan dat onderste blokje onder die toren had vandaan gehaald, ja, dan was ook leuk, want dan stortte die hele toren in elkaar. Waar of niet? Ja, natuurlijk, broeders en zusters, als je het onderste blokje eronder vandaan gaat halen, natuurlijk stort de boel in elkaar. En je zou kunnen zeggen dat het Oude Testament, samen met het Nieuwe Testament, een opeenstapeling is van blokken uit de blokkendoos. Totaal 66 blokken, 66 boeken van de Bijbel. En er zijn dan ook de benen theologen bij, die zeggen nou, dat onderste blokje, dat blokje Genesis, nou dat kan je best wel onder die toren vandaan trekken. En dan blijft de hele boel staan. Ja, denk je dat? Denk je dat als je dat onderste blokje eronder vandaan trekt, dat dan de hele toren blijft staan? Wel nee, dan stort de hele Bijbel in elkaar. Maar men zegt rustig tegenwoordig, ach dat maakt toch allemaal niks uit. Of je nou gelooft in die maagdelijke geboorte of niet, dat maakt nog niet uit. Of je nou gelooft of de opstanding letterlijk heeft plaatsgehad of figuurlijk, wat maakt dat nou uit? Het wordt alleen maar verpakt. Maar dat zijn mensen, broeders en zusters, die nooit hebben geleerd om hun Bijbel te lezen. En ik vraag me vaak af of zulk soort mensen wel wederom geboren zijn. Of ze Christus echt wel kennen. Maar laten we wel zijn, als je wedergeboren bent, dan heb je in ieder geval gekregen de geest van God. De wedergeboren geest. Een geest die de dingen van God onderzoekt en onderscheidt. Want wat voor de natuurlijke mens verborgen is, dat is voor de geestelijke mens geopenbaard. En wat voor de wijze en verstandige verborgen is, dat is voor de kinderkens, dat zijn wederom geboren mensen, geopenbaard. En ik zeg altijd maar, een eenvoudig mens, misschien helemaal niet intellectueel ontwikkeld, maar als die wedergeboren is, dan heeft hij meer verstand van Gods woord dan een professor in de theologie die niet wedergeboren is. Daarom een uitspraak van welke theoloog of godgeleerde dan ook, hoe bestuurd ook, welke graad universitair hij ook mag hebben, als je niet wedergeboren bent, ja, dan hebben al je uitspraken en al je ideeën geen enkele waarde. Het woord van God alleen is gezaghebbend en is machtig om heel de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring, maar ook zo'n klein hoofdstukje, wat hier dan is, van Leviticus 23, om daarin te zien de volvoering van Gods heilsplan. Heel nauwgezet. Sommige mensen die aan tafel de Bijbel lezen, die komen ze dan, als ze Genesis en Exodus hebben gehad, dan komen ze bij Leviticus en wat doen ze dan? Ja, dan wordt het toch, vinden ze wat saai en wat doen ze dan? Dan slaan ze Leviticus maar over. Maar je moet ook Leviticus, moet je lezen, en ook Leviticus 23 moet je lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En als je het licht van het Nieuwe Testament over Leviticus 23 laat schijnen, broeders en zusters, dan ontdek je dat Leviticus 23 een schatkamer is in de Bijbel. Zo geweldig, zo groot, zo mooi, dat je er eigenlijk niet op uitgekeken raakt. Hè, op die feesttijden des Heren. En in dit weekend zullen we met elkaar wat van die schatkamer gaan zien. De hele schatkamer, dat lukt niet. Dan zouden we hier echt wel een week moeten zitten. Dan kunnen we echt gaan van feest tot feest tot feest. Nu kunnen we alleen in grote stappen er doorheen gaan. Ik heb je al gezegd dat die 7 feesten illustraties zijn van belangrijke heilsfeiten. Heilsfeiten die reeds vervuld zijn of heilsfeiten die nog vervuld moeten worden. Het eerste feest wat je vindt op de Joodse kalender is het Pascha, wat gevierd werd in de eerste maand. Laten we dat lezen. Vers 5. Vers 5. Leviticus 23 vers 5. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Heere. Dat is het eerste feest. Het Pascha. Daarna, dat zit aan Pascha vast, komt gelijk het feest van de ongezuurde broden. Het tweede feest, waar je van leest in vers 6. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dus het was Pascha, dat was maar 1 dag, en daarna volgde direct, dat zat er aan vast, het feest van de ongezuurde broden, en dat was notabene een feest, niet van 1 dag, maar van 7 dagen lang. Daarna kreeg je het derde feest, dat is het feest van de eersteling. De eersteling scharve, de eersteling schoof. Dat lees je in vers 9, we slaan een stukje over, vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef, dat is Kanaan, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garve voor het aangezicht des Heeren bewegen. Opdat gij welgevallig zijt, daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Ja, dat was eigenlijk de eerste garve, de eerste schoof, de eerstelingen, de eerste rijpe korenaren, die de boer van zijn land haalde, die was niet voor hemzelf, nee, die was voor de Heere. En dan ging die mee naar de tempel. En wat deed dan de priester? Dan vroeg hij aan de priester of hij die eersteling schoof, die eerstelingsgarve, heen en weer wilde bewegen voor de Heer, op en neer, hemelwaarts gericht. Het vierde feest is een feest wat eigenlijk direct begon bij het feest van de eerstelingsgarve, want direct eraan vast begon het feest der weken. Een langdurig feest, want het feest der weken duurde totaal 7 weken, oftewel 49 dagen. Dus vanaf het moment van de feest van de eerstelingsgarve, de eerstelingsschoof, begon gelijk het feest der weken van totaal 49 dagen, 7 weken. En als je die 7 weken feest aan het vieren was, elke dag, dan kwam je na 49 dagen, als je dan nog 1 dag daarbij optelde, dat je de 50ste dag, en de 50ste dag spreekt van Penta, en welke dag is dat, dat is nog tegenwoordig ook zo, welke dag heb je dan te pakken, dan is het de Pinksterdag. Nou, daarvan lees je hier ook, in vers 15, dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen 50 dagen. Dan zult gij een nieuwe spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 even fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. En eigenlijk, het feest begon met een beweegoffer, namelijk van die eerste garve, die eerste schoof, door de priester, voor de Heere, maar het eindigde ook met een beweegoffer. Namelijk van 2 pinksterbroden, die uiteindelijk, nadat de oogsttijd voorbij was van 7 weken, en een feest hadden gevierd, want de Heere had overvloed gegeven, in een land vloeiende van melk en honing, dat je nu al het graan binnen was gehaald, je er brood van bakte, en weer het eerste brood daarvan was voor de Heere, en de priester nam die 2 pinksterbroden, en weer een hefoffer werden die broden als ware aan de Heere geofferd. Het Pinksterfeest. Daarna gebeurde er een hele lange tijd niets. In de 4e maand, in de 5e maand, in de 6e maand waren er totaal geen feesten. Maar daarna kwam de zevende maand. Wederom een feestmaand. Na die lange interval dat er geen feesten werden gevierd. En in de zevende maand van het godsdienstige jaar hoor je opeens de bazuin schallen. Heel Israël, hè, als je geen klok had, nou in die tijd hadden ze ook geen klok, dus het was ook wel goed. Als je weer Israël op wilde wekken om zich te verzamelen voor het feest des Heren, dat er dan bazuingeschal was door heel het land Israël, door heel het land Kanaan, en dat de mensen als het ware werden opgeroepen, verzamelt je. En dat noemen ze ook het feest der bazuinen. Bazuingeschal klonk, na een hele lange tijd dat je niks hoorde en er ook geen feesten werden gevierd. Dat vind je in vers 23. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, in de zevende maand, op de eerste der maand, dus op de eerste dag van die maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. En wat geschiedde er dan als Israël zich verzamelde in Jeruzalem voor het feest des Heren te vieren, dan was de eerste dag van dat feest wat aanbrak, en dat was eigenlijk het feest der loofhutten, het loofhuttenfeest. De eerste dag van het loofhuttenfeest bestond eruit dat de grote verzoendag werd gevierd. Het begon met de grote verzoendag. Dat lees je in vers 27. Maar op de tiende van die zevende maand, men had zich verzameld, is de verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Heere een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij geenerlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Nou, dat is nogal wat. Je gaat feest vieren of niet. En als je niet gaat feest vieren, als je niet op het feest komt en je verootmoedigt je niet en je gaat niet vrolijk wezen, dan hoor jij hier niet thuis. Dan word je uitgeroeid. Daar stond de doodstraf op. Dat is nogal wat. Dus iemand met een lang gezicht, die moest oppassen. Er moest feest worden gevierd. Het zijn mijn feesttijden, zegt de Heer. Niet jouw feesttijden, het zijn mijn feesttijden. Het zijn feesten des Heren. Ik wil feest vieren. En ik wil geen lange gezichten zien. Dat is een boodschap. En tenslotte daaraan verbonden, als dan die eerste dag van het loofhuttenfeest werd gevierd, de grote verzoendag, en u kent dat wel, dat de hoge priester dan zijn hoge priesterlijk kleed uitdeed, dat er twee bokken waren enzovoort, hè, enzovoort, en dat de ene bok werd geslacht en dat dan de hoge priester de tabernakel binnenging en zelfs naar het heilige der heiligen ging op die ene dag in het jaar en daar verzoening deed op het verzoendeksel voor de zonde die het volk in het afgelopen jaar had gepleegd. En vol verwachting keek Israël dan uit of God dat offer zou aanvaarden en of de hoge priester weer terug zou komen uit het heilige, dat hij zich zou omkleden en dat je, als de hoge priester zijn hoge priesterlijk kleed weer had aangedaan, en als een prachtig kleed, zelfs met belletjes aan de zomen van zijn kleed, alsof je het geluid kon horen, dat God het offer had aanvaard van de zondebok, en dat de hoge priester verscheen in vol ornaat en zich vertoonde aan het volk, en een geweldige juich was van de verlossing die er is. En als antwoord op die verlossing, op die verzoening die dag werd gedaan, vierde men dan 7 dagen het loofhuttenfeest. Ook niet 1 dagje, nee, ze gingen gelijk 7 dagen het loofhuttenfeest vieren. Dat lees je onder andere, maar ik lees maar een klein stukje ervan, in vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, op de 15e dag van deze 7e maand begint het loofhuttenfeest voor de Heere, 7 dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn, geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenelei slaafse arbeid zult gij verrichten. Het zijn zeven, totaal zeven dagen dat ze feest vieren. Het zijn ook totaal zeven feesten die totaal hier in Leviticus 23 staan. En het zijn allemaal volkomen sabbatten. Een shabbat. Wat betekent sabbat? Dat betekent eigenlijk, sabbat betekent rust. Het is echt een rust. Je bent in de rust gekomen en op die dag wordt er geen enkele slaafse arbeid mochten worden verricht. De slavernij was voorbij. Je moest daar vrolijk over wezen. De slavernij lag achter je. Je was in het beloofde land. Je was in de rust gekomen. Je moest feest vieren. Je moest vrolijk zijn. Je moest je verheugen in het heil dat de Heere je had bereikt. En je zou kunnen zeggen, nou ja, dan wordt er weer zeven dagen feest gevierd. En dan dacht je, nou zijn de feesten helemaal voorbij, dan had je het mis, want ze hadden er zo'n zin in gekregen, zou je kunnen zeggen, dat ze nog gingen afsluiten met een achtste dag. Er is nog een achtste dag aan vastgeplikt. En wat is het getal 8 voor een getal in de Bijbel? Wat is de betekenis van het getal 8? Het getal is een getal van het nieuwe begin. Ja. En zo zie je ook. Dat als het Loofhuttenfeest is gevierd, hè, dat er dan nog een achtste dag komt van het nieuwe begin. Dat achter de rust die over Israël zou komen in de toekomst van het Loofhuttenfeest, dan nog die achtste dag zal komen van de nieuwe schepping, een nieuw begin, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin God woont en gerechtigheid is. Goed, als je die zeven feesten dus achter elkaar zo ziet, wat krijg je dan? Dan krijg je eerst het Pascha, het paasfeest, met daaraan verbonden het feest van de ongezuurde broden. Die twee horen bij elkaar. Ze worden eigenlijk genoemd in de Bijbel het feest van de ongezuurde broden. Daarna krijg je het feest der weken, wat begon met de eerstelingsgarven en wat eindigde op de Pinksterdag. Dan was er een hele tijd niets. En dan kwamen nog eens drie feesten die ook aan elkaar vastzaten. Het feest van de bazuinen. Mensen verzamel je. De bazuinen klonken dan. De priesters die bliezen op de trompetten, de zilveren trompetten. Men werd verzameld. De grote verzoendag brak aan. En nadat men grote verzoendag had gevierd, brak het Loofhuttenfeest aan. Zeven dagen plus dat achtste feest. Eigenlijk had je dus wel zeven feesten, maar eigenlijk waren het drie feestperioden. Zo gaat de Bijbel er ook mee om. Zoek dat maar eens op in 2 Kronieken 8. 2 Kronieken 8. Daar zie je de regeling van Salomo in de tempel van de eredienst. En dan lees je in vers 13... 2 Kronieken 8 vers 13. En ik begin met vers 12 voor het verband. Toen bracht Salomo brandoffers aan de Heere op het altaar des Heere, dat hij voor de voorhal gebouwd had, namelijk hetgeen naar het gebod van Mozes voor elke dag als offer vastgesteld was. Voor de sabbatten, voor de nieuwe maanden en voor de feesttijden, driemaal des jaars zijn er dus feesttijden. Dat klopt ook, want ook al zijn het onderling zeven feesten, die feesten zijn gegroepeerd. Hoe gegroepeerd? Staat erachter. Op het feest der ongezuurde broden, wat dus bestond uit het Pascha, direct erop volgend dit feest van de ongezuurde broden. Het werd dus eigenlijk samengevat en dat Pascha werd eigenlijk het feest van de ongezuurde broden genoemd. Het feest der weken, en dat waren dus eigenlijk zeven weken. Het begon met het hefoffer van de eerstlingsgarven en het eindigde met het hefoffer van de twee pinksterbroden. Het duurde totaal 50 dagen. En het Loofhuttenfeest. waar ook weer drie feesten aan elkaar zaten. Eerst het feest van de bazuinen, verzamelt u, dan de grote verzoendag en na de grote verzoendag brak het loofhuttenfeest aan. In periode van 7 plus 1, 8 dagen. Al die feesten hebben natuurlijk in de geschiedenis, als je dat ziet, een profetische betekenis. Van die 7 feesten die op de kalender van Israël stonden, zou je kunnen zeggen, zijn er 4 van vervuld. Namelijk Pascha, het feest van de ongezuurde broden, de eerstelingsgarven en het Pinksterfeest. Terwijl er nog 3 feesten onvervuld zijn. Het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Het typische is dat tussen de vervulde feesten en de onvervulde feesten een lange periode lag van 3 maanden waarin er helemaal niets gebeurde. Een lange tijdsperiode waarin niets plaatsvond, geen enkel feest werd gevierd. En dat is nou precies profetisch gezien de tijd waarin wij leven. Want wij leven eigenlijk tussen Pinksteren en het Bazuinenfeest. Pascha, het kruis, ligt achter ons. Het feest van de ongezuurde broden ligt achter ons, hè? Samen met Pascha. De eerstelingsgarven, de opstanding van Christus ligt achter ons en ook Pinksteren ligt achter ons. Maar wat ligt nog voor ons uit, dat is nog onvervuld, ligt het Bazuinenfeest, ligt de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Waar herinnert Pascha aan? Het eerste feest. Pascha herinnert ons aan de verlossing uit Egypteland. Het herinnert ons eraan aan de verlossing uit de slavernij van Egypte. De slavernij der zonde, dat we daarvan verlost zijn. Dat was voor Israël het feest. Het slachten van het paaslam. Het strijken van het bloed van het paaslam. Aan de deurposten. Het beeld van het kruis. Het beeld van het bloed van Christus, wat hij ter verzoening vergoot. En dit feit heeft zijn heerlijke vervulling natuurlijk gekregen op het kruis van Golgotha. Het feest van de ongezuurde broden, waar is dat een beeld van? Dat is een beeld van de heilige levenswandel, die een kind van God als ware gaat beleven, doordat hij door het bloed van Christus is verlost. Het feest der ongezuurde broden duurde 7 dagen, van Sabbat tot Sabbat, en heeft te maken met onze levenswandel. De eerste levenswandel die je beleeft als je tot geloof in Christus komt als kind van God. Het derde feest was het feest van de eerstelingsgarven. En dat had te maken met die eerstelingsschoof, hè, die heen en weer bewogen werd voor de Heer. Hè. Die boer, heb ik net verteld, hè, die haalde de eerstelingen van zijn veld, van het veld, bond dat tot een schoof. En dat was niet voor hemzelf. Maar dat werd gegeven aan de heren en die eerstelingsgarven, die werd heen en weer bewogen in de tempel, hè, door de priester voor de heren. En in feite is dat een beeld, daarom is het ook een hefoffer, het gaat heen en weer, het is hemelwaarts gericht. En wie is de eersteling uit de doden? Dat is de Heer Jezus Christus. En daar is dat feest van de eerstelingsgarven een beeld van de opstanding van Christus. Dan krijg je het vierde feest, het Pinksterfeest. Het feest van de eerstelingsbroden. En dat feest, wat ook weer gepaard ging met die pinksterbroden die heen en weer ook weer gingen, ook een beweegoffer waren, spreekt van in feite de uitstorting van Heilige Geest, hè, op vlees. En dat is ook precies wat op het Pinksterfeest in Handelingen 2 geschiedde. De uitstorting van Geest. En het wonderlijke is dat precies op het moment dat in de tempel de priester het mes zette in het lam, het mes zette in het paaslam en het bloed daar vloeide, het ware paaslam, Jezus Christus, buiten de legerplaats op Golgotha's kruis werd gekruisigd en zijn bloed daar vloeide. Dat precies op het moment dat in de tempel de eerstelingsgarven door de priester als een beweegoffer heen en weer werd geofferd aan de Heere, dat de ware eersteling, Jezus Christus als de eersteling der doden, uit de doden opstond uit de doden. En dat precies op het moment dat het Pinksterfeest door Israël werd gevierd, dat precies op het Pinksterfeest God zijn geest uitstortte op de apostelen. Is dat allemaal toevallig? Wel nee, broeders en zusters, dat is natuurlijk niet toevallig. God heeft een plan. God heeft een heilsplan. En God houdt zich precies aan dat plan. En de Heer Jezus Christus stierf precies op de datum die door God was bepaald. Hoe vaak lees ik niet in het Nieuwe Testament, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, dat zijn vijanden hem trachten te doden. Maar dat staat er altijd bij. Maar zijn uren was nog niet gekomen. En waarom niet? Christus stierf op Gods tijd. En de duivel probeerde hem te doden voor Gods tijd. En zo probeerde hem te doden bijvoorbeeld al toen hij kind was, bij de kindermoord te Bethlehem. Dat probeerden ze ook al, hè, toen de fariseeën in Nazareth hem hebben geprobeerd van de steilte te werpen. Maar zijn tijd was nog niet gekomen. Hij stierf precies op tijd door God bepaald. Alles gebeurde volgens plan. God heeft een plan. God heeft een tijdrekening. En waar u de schrift ook bekijkt, u zult zien dat er niets gebeurt paniekerig. Maar alles geschiet overeenkomstig het plan dat God zich heeft gesteld. Er staat niet voor niks hier in Leviticus 23 vers 4. Dit zijn de feesttijden des Heren. Heilige samenkomsten die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Zet daar maar een dikke streep onder. Op de daarvoor bepaalde tijd. En het plan van God voltrekt zich met een rekenkundige nauwkeurigheid. En net zoals de loop van de planeten, en de loop der seizoenen, en de loop van uren, van dagen, van maanden, van jaren, zich met een mathematische nauwkeurigheid zich voltrekken, zo voltrekt zich ook Gods plan. En er is geen duivel die er wat aan kan veranderen. De Heer Jezus zei op de apostelen, zei tegen de apostelen op de hemelsvaartdag: de tijden en de gelegenheden heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld. Het gaat gelukkig allemaal volgens Gods plan. En niemand kan daar wat aan veranderen. En ik ben zo blij, broeders en zusters, dat wij dat mogen weten. Het gaat gelukkig allemaal volgens plan. En weet je wat zo wonderlijk is? Dat als je in gemeenschap met God wandelt, dat je eigen leven ook loopt volgens Gods plan. En dan gaat het erom dat het niet gaat volgens mijn plan, maar volgens Gods plan. En Gods plan is altijd heel anders dan mijn plan. Je hoort wel eens gelovigen die zeggen: ik ga dit voor de Heer doen en ik ga dat voor de Heer doen. Ja, pas op dat het niet je eigen plannen zijn. Het gaat om Gods plan in je leven. En het vreemde is als je Gods plan, als je God naar Gods plan gaat vragen, dat God er altijd schijnbaar een behagen in heeft, een soort goddelijke humor, om je juist datgene op te dragen wat precies tegen je eigen natuur ingaat. En als je soms in je leven dan achterom kijkt naar jaren, dan denk je wel eens: wat is het toch allemaal anders gelopen dan ik had gedacht. Je had je eigen plannen, maar Gods plan was precies zo dat je vandaag de dag allerlei dingen doet die je van tevoren jezelf nooit voor mogelijk had gehouden. En dat is zo. En het is ook zo dat jij nog vreugde in hebt ook. Dat is het gekke van het hele geval. Maar dat doet de Heere. En het is wonderbaar om Gods plan, om daarin te mogen wandelen. En het is wel eens moeilijk, maar God is er altijd, Christus is er. En Christus geeft ons altijd de krachten voor. En het wonderlijke is dat Gods plan met je leven weerspiegeld wordt in die drie feesten van Leviticus 23 en van 2 Kronieken 8 vers 13. Dus nog even die vier feesten die vervuld zijn. De eerste vier, die beelden natuurlijk iets uit ten aanzien van Israël. Maar afgezien van die profetische betekenis voor Israël, beelden ze dus ook voor ons persoonlijk uit het Pascha, namelijk dat je verlost bent door het bloed van het lam, het kruis. De feest der ongezuurde broden. Dat je nadat je Christus hebt leren kennen, leert om heilig te wandelen, want je bent geheiligd. Het feest van de eerstelingsscharven. Christus de eersteling uit de doden, opstanding. Wat bracht hij aan het licht? Opstandingsleven. En dat je leert in het nieuwe leven te gaan wandelen. In opstandingsleven gaat wandelen. En verder het Pinksterfeest. Namelijk dat je ook de opdracht krijgt dat je vervuld wordt met geest. Met zijn geest, met Gods geest. Dat het ook werkelijk Pinkster in je leven wordt. Word vervuld met de geest. Dat is niet een opdracht die God heeft, dat is een opdracht die wij hebben. En dat moet je allemaal leren. Als gevolg van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een heilige levenswandel. Geheiligd zijn. Wandel in het nieuwe leven. In het opstandingsleven. Vol van geest. En waar wachten wij nu op, broeders en zusters? Ja, waar wacht Israël op? Israël wacht op de wederkomst van Christus. Waar wachten wij op? Om te verschijnen met hem in heerlijkheid. En hoe zal dat beginnen? Als wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wat zullen wij dan horen? Als we allemaal bij hem verzameld zijn. Dat is de situatie. Hoe vindt die wederkomst plaats? Hoe vindt die openbaring van Christus plaats van de hemel? Hoe vindt die verschijning met hem plaats? In heerlijkheid. Dat gaat gepaard natuurlijk met het geklank ener bazuin. En hoeveel bazuinen klinken er in het Bijbelboek Openbaring? Totaal 7 bazuinen. En als ze 7 geklonken hebben, bij die laatste bazuin die klinkt, komt hij weder op aarde. Dan komt ook de grote verzoendag. Voor wie? Voor Israël. Met eraan vast, daaraan sluitend, het loofhuttenfeest voor hen. Eerst zal Israël op aarde de bazuin horen schallen. Waar ook Christus van spreekt in Matthäus 24. Dan wordt Israël vergaderd uit de volkeren. En als ze vergaderd zijn uit de volkeren, bijeengebracht zijn uit de volkeren, dan zal ze daar zijn de grote verzoendag. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En daarna zullen ze samenleven met de Heer Jezus. In het vrederijk. En het loofhuttenfeest vieren. Vrolijk zijn. 1000 jaar lang. En na die 1000 jaar. Komt de 8e dag. De 8e dag waar het loofhuttenfeest op eindigt. De dag van het nieuwe begin. Een eeuwige Shabbat. Een eeuwige rust. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ziet u, alles gaat volgens plan. Een feestplan. Gods verlossingsplan is een feestplan. Het gaat van feest tot feest tot feest. En heel Leviticus 23 en heel 2 Kronieken 8 vers 13 spreekt van het vieren van feest. En wie houdt er nou niet van feest vieren? We zijn hier dit weekend bij elkaar. En is dat een feest? Ja, dat is een feest, anders was u hier niet. Toch? Feest is altijd een uitdrukking van blijdschap. Van vrolijk zijn. Van geluk. Van innerlijke voldoening. Dat zie ik vandaag de dag ook. Er zijn straten in Nederland. Die zijn helemaal oranje. En als je daar aan de deur gaat bellen, waarom is die allemaal oranje, zeggen ze. Wij vieren het voetbalfeest. Ja, het EK voetballen staat voor de deur. Ja, broeders en zusters, als u daarvan houdt, dan kan je daar inderdaad mee feest vieren. Natuurlijk, je hart moet er wel bij zijn. Als je niet van voetballen houdt, kan je ook niet feest vieren. Mensen proberen wel een feestje te maken. En dan gaat men heel druk doen. En dan gaat men herrie schoppen. Hè, om in de stemming te komen. En dan worden ze luidruchtig. Maar meestal zijn zulke feesten bestemd om de innerlijke armoede van de mens te camoufleren. En weg te vluchten eigenlijk vanuit de werkelijkheid in de roes van zo'n feest. Maar feest kan je pas vieren als het feest is in jouw hart. En wat ben ik blij dat de Bijbel voortdurend spreekt over feestvieren. Dat de Heere met mij, met u, met ons allen een feest wil vieren. En dat zijn verlossingsplan een feestplan is. En dat het in Israëls leven zal gaan van feest tot feest. En dat het ook in ons leven gaat van feest tot feest tot feest. Want dan komt de eerste keer feest voor in de Bijbel. Nou, in Exodus, zoek eens op. Exodus hoofdstuk 5. Exodus 5. Exodus 5 vers 1. En God zei door de mond van Mozes tot Farao. Exodus 5 vers 1. Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Laat mijn volk gaan. Om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. Te mijner ere. Een feest te vieren. Laat ze gaan. God wilde met Israël een feest vieren. Dat is de verlossing. Uit Egypte. Dat is de uittocht. De Heer wil een feest vieren. God wil ook met ons een feest vieren. God wil zelfs met heel de wereld straks een feest vieren. En als ik de Bijbel dus goed lees, dan ontdek ik ook dat het slotstuk van de Bijbel één groot machtig feest is. Een feest waar een voetbalfeest met een balletje van oranje gewoon bij verblikt. Laten we eerlijk wezen. Een feest waarin heel de schepping uiteindelijk deel zal hebben. Waarin er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waar gerechtigheid woont. En waarin elk individu, elk schepsel, elk intellectueel mens in harmonie met God zal zijn. Waarin wij alle tezamen de lofzang zullen aanheffen voor de Heer Jezus Christus en God de Vader. En opmerkelijk is dat God zelf de data heeft bepaald in de agenda van Israël. Israël had daar helemaal geen keuze in. Israël heeft helemaal niet gezegd, wij gaan wel, u wil feest vieren. Nou, dan gaan wij wel even in de agenda kijken of het uitkomt. En een paar van die data prikken. Nee, is ook niet gegaan. De Heere heeft het bepaald. Dat hebben we gelezen in Leviticus 23 vers 4. Hij heeft die tijden gezet. De Statenvertaling noemt het ook zo mooi, vind ik altijd. De gezette hoogtijden des Heeren. Mooie uitdrukking, zo oud. Zo ouderwets, maar wel mooi. De gezette hoogtijden des Heeren. God had ze zelf op de agenda gezet. God had het precies bepaald. Op de bestemde tijd. Op welke datum, op welke dag. Hij gaf op welke data dat allemaal moest gebeuren. Dat woord hoogtij, dat is afkomstig van het woord afspraak. God maakt hier in Leviticus 23 afspraken met zijn volk. God maakt hier in Leviticus 23 een aantal afspraken in Israëls kalender. Op Israëls agenda. Het is alsof God eigenlijk tegen Israël zegt, noteer het alvast even in je agenda, dat voordat je dat land Kanaan binnentrekt, dat ik een aantal dagen, een aantal perioden, 3 stuks, met je feest wil vieren. Een agenda gebruiken wij allemaal in ons leven. Al onze afspraken noteren wij erin. Maar God zegt, voordat je nou zelf je afspraken gaat plannen, maak ik even afspraken met jou. Ik wil even een afspraak met je maken, want ik wil feest vieren. Je bent mijn volk. En die dagen moet je voor mij reserveren. Want het zijn mijn feesttijden. Noteer het, elke zevende dag, niet vergeten, zegt de Heer Israël. Elke zevende dag is voor mij Shabbat, rust. Dan rust ik, dan rusten jullie ook. Het zijn gezette hoogtijden. En dan mag je geen enkele andere afspraak opmaken. Dan wil ik dat heel mijn volk ter mijner beschikking staat. Dan wil ik gemeenschap hebben met mijn volk. Dan wil ik feest vieren. Ik geloof dat wij het zo dikwijls zo druk hebben met onze eigen afspraken, dat onze afspraken met de Here we vergeten. En dat we eigenlijk helemaal geen tijd denken voor hem te hebben. Soms zijn kinderen Gods zo met de drukte van het leven bezig dat ze nog nauwelijks tijd hebben om hun Bijbel te lezen. O, ze hebben het zo druk. Soms hebben kinderen Gods nauwelijks tijd om hun onderlinge bijeenkomsten te bezoeken. Ze zijn zo bezig met dit en met dat. Men heeft zoveel aan het hoofd dat men de afspraken des Heren vergeet. De afspraken die de Heer in hun agenda heeft gezet. En ze, wat vergeten ze dan? Dan vergeten ze in feite met de Heren feest te vieren. En dan vinden ze het gek dat het feest uit hun leven verdwijnt. Ik ken een lied dat zegt, hoeveel jaren die ik verspilde, kwamen ze nog eenmaal weer. Wat een enorm triest lied is dat, hè? Het is de conclusie van een gelovige, die gekomen is aan het eind van zijn leven. En zijn leven overziet en onder tranen moet vaststellen, ik heb mijn tijd aan allerlei dingen verprutst. Ik ben vergeten me te houden aan de afspraken die de Heer in mijn agenda heeft gezet. Ik had voor de Heere geen tijd. Kon ik het maar overdoen. Hoeveel jaren die ik verspeelde, kwamen ze nog eenmaal weer. Zou ze wijden aan mijn heiland, dankbaar leven tot zijn eer. Maar ik moet gaan met lege handen. Ik sloeg geen acht op Jezus' stem. Kan geen enkel vrucht hem tonen. Deed nog nimmer iets voor hem. Nee, het is geen angst voor het sterven. Jezus is het die mij behoudt. Maar te gaan met lege handen, dat is wat mijn ziel benauwt. Moet dat nou je levenslied zijn? Aan het eind van je leven? Dat is helemaal geen feestlied van een feestganger. Daar straalt geen grijntje blijdschap van af. Maar dat krijg je als jij je niet houdt aan de afspraken die de Heer heeft gemaakt in je agenda. Dan vergeet je feest te vieren met hem. En als je niet wandelt in gehoorzaamheid, dan verdwijnt de blijdschap des geloofs uit je leven. In al deze dingen geldt, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u toegeworpen worden. Ik moet nooit denken dat als ik tijd besteed aan Bijbellezen, aan gebed, aan het zoeken van Gods aangezicht, aan gemeenschap hebben met hem, naar samenkomsten gaan, dit soort weekenden bezoeken, dat eigenlijk een verloren tijd is. Want het zijn heilige samenkomsten, staat er in vers 4, heilige samenkomsten. En we moeten nooit denken dat dat tijdverlies is, als je daar je tijd in steekt. Want wat blijkt in de praktijk? Dat de tijd die overblijft, je zoveel energie krijgt, om in alle rust vanuit de Heere je al je maatschappelijke en je dagelijkse dingen te doen die eigenlijk op je pad komen. En als ik de afspraken met de Heer ga verwaarlozen en geen gemeenschap met hem zoek en geen tijd voor Bijbellezen heb, geen tijd voor gebed heb en dat gaat allemaal maar verloren, dan kom ik tot de ontdekking dat ik voor mijn dagelijkse bezigheden zo onrustig ben dat ik daar ook geen tijd voor heb. En dan kom ik in de stress. Nee, God wil van ons leven een feest maken. Hij heeft ons lief, hij heeft ons verlost. En hij heeft een feestplan. Zijn verlossingsplan is een feestplan. En het is een leven, als we gehoorzaam de Heer volgen, dan leidt hij ons door die kalender heen. Van feest tot feest tot feest, tot het uiteindelijke grote feest van de achtste dag. Dit weekend wil ik niet de nadruk leggen op de profetische betekenis van de feesten des Heren voor Israël. Maar meer op de geestelijke toepassing van deze feesten op ons eigen hart en leven. En daarbij de vraag stellen, en de vraag die is heel persoonlijk, gaat ons leven, ons geestelijk leven, van feest tot feest tot feest? Ja, dan moeten we heel eerlijk worden voor onszelf, als we die vragen stellen. Want we stellen eigenlijk de vraag in ons leven, is mijn leven, is dat een feest nog steeds rondom de Heere Jezus Christus. Vier ik nog steeds feest, het feest des Heren. En als uitgangspunt neem ik dus eigenlijk die tekst van 2 Kronieken 8 vers 13, waar die drie feesten in één adem worden genoemd. Het feest van de ongezuurde broden, het feest der weken en het feest der loofhutten. Drie feesten, die eigenlijk drie feestperioden die op Israëls kalender stonden. En daar wil ik in het bijzonder met u naar gaan kijken, wat die feesten, die meerdaagse feesten, en morgen leg ik daar wel meer over uit dan vanavond, wat die meerdaagse feesten op Israëls feestkalender in het bijzonder voor ons persoonlijk kunnen zeggen. Want als wij bijvoorbeeld kijken naar dat eerste feest, het feest van de ongezuurde broden, dan begon dus dat feest exact op de dag na het Pascha. Het feest van de ongezuurde broden, hoeveel dagen duurde dat? Dat duurde 7 dagen. Het paaslam, hebben we gelezen vanavond, werd geslacht op de 14e Nisan. Wie weet wanneer het lam precies op die 14e Nisan werd geslacht, dat lazen we. Wanneer op die dag werd het gevierd? Het staat erbij. Het uur zelf staat erbij. Het moest worden geslacht in de avondschemering, hè? In de avondschemering. Dat is bij zonsondergang. En wanneer is het in Israël? En ik ben 1 keer in Israël geweest, ik heb meegemaakt. Als het daar avondschemering is, nou dat is zo voorbij. Hier zijn we nu ook in de avond beland. Nou het schemert al een hele tijd. En dat gaat voorlopig nog wel door. In Israël niet. In Israël ben je op straat en opeens is het binnen de kortste keren net of iemand het licht uitdraait. En het is donker. Dat geschiet ongeveer in een half uurtje. En het lam werd geslacht in de avondschemering. Hoe laat? Nou tussen 5:30 en 6:00. En wanneer begon het feest van de ongezuurde broden, lazen we? Op de 15e Nisan. En nu is het wonderlijke. Wanneer begon de 15e Nisan? Wanneer begon die? Wij denken dan met onze tijdrekening, wij gewend zijn, nou die 15e Nisan, dat zal wel gebeuren op 12:00 s'nachts, 12:00 s'avonds. Dan gaat de tijd om, dan krijg je weer een nieuwe dag. Nee, dat is niet de tijdrekening van Israël. Wanneer gaat in Israël, gaat het over van de dag, van de ene dag naar de volgende dag? Op welk tijdstip? Op klokslag 6:00 s'avonds. En het wonderlijke is dat op het einde van de 14e Nisan, tussen 5:30 en 6:00, werd het lam geslacht. En om 6:00 ging de klok om, was 15e Nisan en was er feest. Het feest van de ongezuurde broden, wat totaal 7 dagen duurde. Er zat dus totaal geen tijdsruimte tussen het slachten van het lam en het vieren van het feest van de ongezuurde broden. Het een volgde direct op het ander. Er zat geen seconde tussen. En zo is het ook gegaan in Egypteland, hè? Laten we eerlijk wezen in die nacht. In de avondschemering werd het lam geslacht. En te middernacht kwam het oordeel en in de morgen stond Israël verlost buiten Egypteland, de uittocht. En de praktische verlossing uit Egypteland, uit de slavernij der zonde, was in direct gevolg van het slachten van het lam en het toepassen van het bloed van het lam op de deurposten. Het paasfeest is dus een eendags feest, terwijl het feest van de ongezuurde broden een meerdaags feest was. Een feest was van totaal 7 dagen. Later herhaalt zich dat, want later krijg je dat feest der weken. Dat is ook een meerdaags feest, hè? Hoe lang? 7 weken, oftewel 49 dagen plus 1 is 50. Het begon met het feest van de eersteling scharven, dat was maar een eendags feest. Dan kreeg je een meerdaags feest, het feest der weken. En het werd afgesloten ook weer met een eendags feest, het Pinksterfeest. En eigenlijk datzelfde zie je nog een keer. Want als je gaat inzoomen op het Loofhuttenfeest, dan is eigenlijk het Loofhuttenfeest zelf een meerdaags feest van 7 dagen plus 1, nog een 8e dag. Maar het begint met het feest van het bazuingeschal, het feest der bazuinen op één dag. Daarna krijg je een andere dag, het feest van de grote verzoendag. En daarna direct daaraan vastgekoppeld, 7 dagen plus 1, viert men 8 dagen het Loofhuttenfeest. Dan moet je goed opletten wat ik zeg. De eendaagse feesten op Gods feestkalender wijzen altijd op één volbracht heilswerk. Het lam is maar éénmaal geslacht. En elk paasfeest was een herinnering aan die eenmalige zaak. Het openbaart ons een eenmalig heilsfeit. Wanneer er echter sprake is van een meerdaags feest, dan heeft het altijd te maken met de praktijk van ons leven. Een praktijk die voortvloeit uit het heilsfeit wat eraan vooraf ging. Dus, we kunnen zeggen, het feest van de ongezuurde broden vertelt ons van de heilszegeningen die voortvloeien uit het heilsfeit van het geslachte paaslam. En welke heilszegening vloeit uit het kruis, vloeit uit het slachten van het paaslam, het slachten van Christus, zijn offerdood, namelijk de verlossing van zonde. En voor we dat begrijpen in ons leven, als we tot geloof komen in Christus, daar hebben we echt wel 7 dagen voor nodig. Daar hebben we een periode voor nodig, mensen, om dat te gaan begrijpen. Wat er opeens verandert in ons leven. Verlost te zijn van zonde. En de eerste periode van een christen wordt altijd gekenmerkt dat hij aan het stoeien is met zijn zonde. Want hij wordt bewust van zonde. Hij wordt ook bewust van zijn verlossing. Sommige mensen komen nooit verder, die blijven in die fase hangen. Want het gaat wel van feest tot feest tot feest, maar het is maar de vraag of je van feest tot feest tot feest gaat. Velen blijven hangen in dat kindschap. En blijven stoeien met die zonde. Met die verlossing uit Egypteland. Met het feest van de ongezuurde broden. Wat ze moeten toepassen in hun leven. Want dat is het meerdaagse feest. Toepassen in je leven. Dat kruis als het ware verwerken in jezelf. Ik ben met Christus gekruisigd. Maar voor je daar toe komt in je leven, gaat er een hele periode aan af. Zo kan je ook zeggen dat het feest der weken ons vertelt van de heilszegeningen die voortvloeien uit één heilsfeit, namelijk het heilsfeit waar het feest van de eerstelingsgarven van spreekt, namelijk de opstanding van Christus. En wat bracht Christus aan het licht? Onvergankelijk leven, opstandingsleven, nieuw leven. En als je hebt gestoeid met je zonde als kind van God, dan breekt er hopelijk opeens het licht door dat God je voert. Als je ouder wordt in geestelijk gezien, dat je van het kindschap gaat, nadat je zeg maar een jongeling wordt in het geloof, dat je wat ouder wordt in het geloof, en dat je opeens ontdekt, ja, maar ik moet niet meer stoeien zo met mijn zonde. Nee, ik moet gaan leven uit het opstandingsleven wat Christus in mij heeft verwekt. Dat opstandingsleven, dat nieuwe leven. En ik moet in dat nieuwe leven gaan staan. Maar ook dat vraagt weer een hele verwerkingstijd. Het feest der weken duurde notabene wel 7 weken. Dat is een hele periode. Een hele periode van feestvieren. Hoe je dat eigenlijk persoonlijk, praktisch in je leven gaat toepassen. Daar spreekt dat leven van. En waar eindigt dat mee? Als je leert vanuit het nieuwe leven te gaan leven. Dat leidt eigenlijk tot jouw Pinksteren, tot mijn Pinksteren. Want wat is Pinksteren? Wordt vervuld met geest. Dat je vol bent van geest. Dat je leert dat je vol mag zijn van dat leven. Want die geest wordt vervuld met geest, die tekst. Daar wordt niet bedoeld dat je je met de persoon van de Heilige Geest je moet vullen. En je daar vol van moet maken. Nee, dat je van de geest van Christus, zijn leven, zijn opstandingsleven, dat je aan het licht gebracht hebt, dat je daarvan je moet vullen. En je leert dan aan het eind van die 7 weken, die periode in je leven, om echt te gaan staan krachtig in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus en zo voorwaarts te gaan. In zijn heerlijkheid. Zo zou je ook kunnen zeggen dat het Loofhuttenfeest ons vertelt van de heilszegeningen die voortvloeien uit het heilsfeit dat Christus straks wederkomt. Als de vredevorst. En dat voor Israël de bazuin zal klinken. En dat Israël zal gevoerd worden nadat ze verzoend zijn met God in de rust. In Kanaan. Waar ze gaan wonen. 1000 jaar lang. En waar spreekt dat van ons allemaal uit? Dat spreekt eigenlijk van onze wederverzoening. Dat je ontdekt wat wederverzoening in de Bijbel is. Apokatalasso. Daar hebben we uitgebreid in het leven wel eens mee stilgestaan met elkaar, toch? Wat die wederverzoening uit Efeze en Colossense voor je wil zeggen. Om de hemelse gewesten te ontdekken. En voor die kinderen gods, die zijn er aan stoeien met hun zonde. Die weten daar helemaal niks van. En de jongelingen die zijn nog bezig om te gaan staan in het geloof en te leren echt in het nieuwe leven te gaan staan en voorwaarts te gaan. Maar als je een vader wordt in het geloof en je komt in de laatste fase van het geloof, dan leer je om als vader, als volwassene, te gaan leven vanuit de zegeningen van de hemelse gewesten en ons hemels Kanaan echt binnen te gaan en daaruit die wederverzoening te gaan leven. En wat heb je dan? Dan heb je rust. Dan ga je pas genieten van de rust. Dan is Gods verlossingsplan in je eigen persoonlijk leven eigenlijk pas ten einde. Dan zit je alleen maar te wachten. Als je dan leeft in Kanaan, zit je te wachten nog op één ding, dat is de achtste dag. Dan zeg je, Heer, ik heb nu begrepen. En aan het eind van het plan. En het is een volmaakt feest, ik heb er vrede mee, ik heb er rust mee. Ik ben losgemaakt eigenlijk van de aarde en van aardse zegeningen. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik richt mij naar boven. Ik leef hemelsgericht. En ik verlang er één nog maar om bij u te zijn. Dat is een bijzondere van Gods feestkalender. Goed, morgenochtend zullen we wat nader gaan inzoomen op die drie meerdaagse feesten. Het feest van de ongezuurde broden. Het feest der weken en het loofhuttenfeest. En zien, dus nog eens in bijzonder, dat drie fasen van ons geloofsleven zijn. Dat die drie meerdaagse feesten die fasen in ons geloofsleven uitbeelden. We gaan kijken, wat zijn nou de kenmerken van die feesten? En daarbij wil ik u vragen, moeten we onszelf vragen, waar zit ik nou eigenlijk in mijn geestelijke ontwikkeling? Zit ik nou nog steeds bij het feest van de ongezuurde broden? Zit ik bij het feest der weken? Of ben ik al helemaal doorgegroeid en beleef ik het feest der loofhutten? En zit ik in mijn loofhutje en kijk ik omhoog naar de hemel en ik leef vanuit de hemel? Zit ik in fase 1, fase 2 of fase 3? Welk feest ben ik nou eigenlijk aan het vieren? En gaat het in mijn leven eigenlijk wel, als ik heel erg eerlijk word en ik ga in de spiegel kijken, gaat het in mijn leven nou waarachtig van feest tot feest tot feest? Vier ik nog steeds feest, het feest des Heren? Of ben ik ergens blijven hangen? Of is Gods feestkalender uit de agenda bij mij helemaal verdwenen? Is het nog wel een feest in mijn leven? Daarna wil ik met u zaterdagmiddag en zondagmorgen met u gaan overdenken wat de oorzaken zijn, waardoor het soms kan zijn dat het helemaal geen feest des Heren meer in ons leven is. Wat zijn nou de valkuilen waar ik, en dan wel specifiek ik, in kan stappen in mijn dagelijks leven, waardoor het feest des Heren uit mijn leven kan verdwijnen? Daarvoor moeten we in de spiegel gaan kijken. In de spiegel gaan kijken naar onszelf. En ons gaan afvragen met elkaar, wie ben ik nou eigenlijk? En ik wil u wel voorspellen alvast, dat kijken in die spiegel, dat is best heftig. Dat is best eng. Om naar jezelf te kijken. Maar als je van dit weekend profijt wil hebben, geestelijk profijt wil hebben, moet je dat aandurven. En moet je dat serieus ter hand nemen. En moet je echt die spiegel pakken, die spiegel gaan kijken. En daarvoor gaan we ook met elkaar iets doen. Ik ga u een opdracht ook geven zaterdagmiddag.
Daarom dit weekend zal wat anders lopen dan u zich misschien had voorgesteld. Ja, u krijgt wat te doen met uzelf. En daarna krijgt u wat, nog wat te doen met elkaar. Want het wordt ook een klein stukje interactie. Want we gaan niet alleen zelf kijken in de spiegel die we zijn, maar we gaan ook elkaar erbij helpen om te kijken wie we zijn. En dat is ook wel een beetje eng. Dat is heel confronterend. Dat zullen we zien. En daarna gaan we zondagmorgen aan de hand van een paar Bijbelse figuren, een aantal Bijbelse personen, eens onderzoeken waar het in hun leven ging van feest tot feest tot feest en waar opeens het feest des Heren in hun leven werd onderbroken. Wat waren dan daar de oorzaken van? Hoe kwam dat? En hoe greep de Heere Jezus Christus dan in? Dat hij het weer recht bracht, zodat het wederom feest weer werd in hun leven. Een feest des Heren. En dan sluiten we dit weekend af, waarbij we vanuit de Bijbel dan raadgevingen krijgen en raadgevingen met elkaar delen, waar wij heel persoonlijk dus in ons leven op moeten letten. Specifiek wij zelf. Aan de hand van hoe wij gekeken hebben in de spiegel en we ontdekt hebben wie wij zelf zijn, zijn er steeds voor iedere groep een aantal raadgevingen waar je heel veel aan kunt hebben. Als je weet wie je bent, als je weet welke specifieke valkuilen voor jou gelden, want de ene valkuil die geldt voor de een en helemaal niet voor de ander. En het is heel goed dat je dat beseft en dat je je weggaat met de wetenschap wat je voor jezelf verder in het oog moet houden, zodat het feest des Heren niet alleen in je leven is, maar ook in je leven blijft. Dat gaan we met elkaar doen. Amen. Zullen we elkaar danken? Ja, Heer Jezus, wij willen u danken. Dat u een plan hebt, dat u een agenda hebt. En dat alles gaat zeer nauwkeurig volgens uw plan. En we danken u dat dat plan een feestplan is. En dat u ons echt leidt in het geestelijke leven van feest tot feest tot feest. En hier vaak hebben we van tevoren helemaal niet beseft dat als we een feest aan het vieren waren, dat er nog veel meer feesten waren die er kwamen. Maar inderdaad, Heer Jezus, het gaat steeds verder. U leidt ons steeds verder en het wordt steeds mooier, het wordt steeds prachtiger. Het gaat steeds meer voor ons leven. Maar Heer, er zijn ook momenten in ons leven dat het feest helemaal verdwijnt. Dat u helemaal uit beeld gaat. En dat heeft ermee te maken, Heer, met ons zien. Dat heeft te maken met ons geloof. Dat heeft te maken, Heer Jezus, wie we zijn. En wil aan u vragen, Heer Jezus, wilt u ons onszelf laten ontdekken zoals u ons ziet? Zodat we ook kunnen ontdekken waar we voor moeten oppassen in ons leven. En dat we ervan kunnen leren hoe wij met u verder kunnen en verder mogen gaan. Hoe gij daar steeds als een vaste factor in ons leven bent. En dat gij het rustpunt kunt worden van onze ziel. Waar we ons steeds op richten. Waar we steeds hemelwaarts gericht mee verder gaan. En dat we dan kunnen zingen onderweg. Dat we ons dan kunnen verblijden. Kunnen verblijden in u, Heer Jezus, ten alle tijden. Wat dan de omstandigheden en de situaties van de dag dan mogen wezen, dat we onverstoorbaar steeds het feest des Heren vieren. Help ons daarmee, Heer, want we weten het. Gij wil niets anders dan feest vieren. Gij wil dat we vrolijk zijn. Gij wil dat we ons op u richten. Heer, wees dan ons ieder persoon nabij. En geef ons moed. Moed onszelf te onderzoeken in uw licht. Geef ons moed, Heer Jezus, dan onszelf ook onder ogen te zien. Zodat gij vanuit uw woord tot ons kunt spreken. En we aan de hand van uw woord zien hoe gij met een ieder uw weg gaat. En hoe gij in de Bijbel met personen het tot een feest maakte. En hoe gij het ook in ons leven wilt laten gaan van feest tot feest. Bedankt u, Heer Jezus, u te mogen kennen. Bedankt u, Heer Jezus, te mogen voortgeleid worden aan uw hand. Bedankt u, Heer Jezus, voor dit weekend. Voor de gelegenheid die wij hier hebben. Om zo in alle rust met elkaar uw woord te overdenken. Met elkaar gemeenschap te hebben. Met elkaar te spreken, elkaar te ondersteunen en elkaar voorwaarts te gaan. Dank u, Heer Jezus, dat u zo in ons midden wilt zijn. Geprezen zij uw grote naam. Amen.